Hallo, ik ben Mark Lefever, trotse Peter van 20 jaar Jazz Lab Series. Vier met ons mee op concerten van Bert Joris, Tuur Florizone, Nathalie Laurier, Black Flower en vele andere Belgische jazzvirtuozen. 20 concerten op 20 locaties, 27 en 28 september. Meer info op jazzlabseries.be.
Samen met cobra.be, Knak, De Morgen en Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag. Pompidou, ook met Christophe Vekeman, die voor zijn boekenbal de jongste roman van good old James Salter heeft gelezen. En ook met Bert Dankaert, wiens werk ik heb leren kennen via de foto's die hij in Peking was gaan maken van de parking van de IKEA, om te concluderen dat de wereld, hoe ver je ook reist, er overal identiek uitziet. En dat is met andere woorden culturele identiteit wel een heel loos begrip is geworden. Dag Bert Dankaert en welkom. Ben je nog bezig met het fotograferen van parkings van de lokale IKEA? Dat zou die van Wilrijk zijn. Ben je daar nog mee bezig met die reeks?
Nee, ik ben ermee gestopt. Ik had er echt wel genoeg van.
En hoeveel van die parkings ben jij dan gaan fotograferen?
Oh, ik denk een 15-tal steden heb ik gedaan waar ik dan telkens mezelf de opdracht gaf van een foto te maken op de parking van IKEA. Het is allemaal begonnen in 2007 met een reis naar Beijing, waar ik dus de parking van de IKEA wou fotograferen, omdat ik wist dat die er exact hetzelfde zou uitzien als de parking van de IKEA van Brussel.
Maar als je dat weet op voorhand, waarom ga je dan een ticket kopen naar Peking?
Wat mij aantrok was tragicomische natuurlijk en de complete absurditeit daarvan en de zinloosheid daarvan. En het is natuurlijk maar een deelaspect van de reeks Simple Present, waarbij ik op zoek wou gaan naar de culturele identiteit van plaatsen in de geglobaliseerde wereld. Of er nog plaatsen zijn die nog een heel typische culturele identiteit hebben. Mm-hmm. En gelukkig heb ik ontdekt dat toch nog wel een klein beetje zo is.
Je wil toch wel het omgekeerde gaan bewijzen, hè? Je gaat overal ter wereld gaan fotograferen, op hele verre plekken, heel verscheiden ook. En dat heeft nu als resultaat een heel mooi boek, Simple Present, ook twee tentoonstellingen. Eén in een galerie in Brussel, dat is Roberto Polo Gallery. En dan ook nog eens eentje in Bozar. En dan is er ook nog eens een klein boekje. Kortom, van al die reizen is er toch wel een en ander overgebleven. Maar het heeft iets heel bizar. Je gaat al die reizen maken en je komt terug met foto's van een stuk parking, een blinde muur, een andere blinde muur, ja. Nog een blinde muur. En die zien er natuurlijk overal verschillend uit. Mm-hmm. Omdat blinde muren hun eigen decoratieve aspecten kunnen hebben of andere kleuren kunnen hebben. Maar die hadden even goed in Borgerhout kunnen staan.
Ja en nee. Zoals ik daar juist al zei, sommige plaatsen hebben nog wel een heel duidelijke identiteit. Ik focus in mijn werk op wat ik noem de achterloze ruimte. Plaatsen die heel herkenbaar zijn, die geen specifieke betekenis hebben. En dan spelen daar, denk ik, twee krachten. Aan de ene kant is er de wereld die op je afkomt. Je reist ergens naartoe, je weet niet wat je gaat tegenkomen. Maar aan de andere kant is er ook de bagage die je meeneemt naar een plaats. Je weet eigenlijk op voorhand min of meer wat je daar wil gaan doen. Je weet uiteindelijk niet hoe die puzzelstukken in elkaar gaan vallen, maar je hebt wel een heel duidelijk structuur of patroon waarmee je naar die plaatsen gaat. Dus aan de ene kant gaat het over de dingen die er zijn en aan de andere kant gaat het over het kijken, over het zien, wat je meeneemt naar die plaatsen van je bagage. Een beetje wat Ornette Coleman ook omschrijft als territory and adventure. Je hebt je territorium waarbinnen je werkt. En dan heb je het avontuur van de improvisatie. En zo door een stad lopen is voor mij heel verwant aan een soort improvisatie of een meditatie op die stad.
Ja, vertel mij eens hoe dat gaat. Je bent bijvoorbeeld in Havana of je bent in Beijing. Of Brasilia, dat was je ook. Of in Kaapstad. Hè? Dan sta je daar met al je bagage. En je hebt je camera bij en je gaat zoeken naar een locatie. Wat gebeurt er dan? Wat zoek je en wat gebeurt er?
Ja. Meestal boek ik een reis voor 2 weken. Meestal doe ik dat ook helemaal alleen. Ik ga eerst naar mijn hotel. Ik kies dan liefst ook een heel onpersoonlijk zakenhotel.
Ja. De Ramada Inn bijvoorbeeld.
Ja, of de Plaza's enzovoort. met lekker tapis plein op de grond. En ik nestel mij daar. En vanaf dan begint het. Dan begin ik te wandelen. Ik weet niet precies naar waar. Ik begin kriskras door de stad te wandelen. De metro te nemen naar een terminus. En vandaar terug naar het centrum als het te belopen is.
Maar je probeert dan toch de typische plekken van zo'n stad te ontwijken?
Ja, inderdaad. Ik ben uiteraard in Beijing wel de verboden stad gaan bezoeken. En ik heb
want daar ga je geen
foto's muur gewandeld, maar ik neem mijn camera zelfs niet mee.
Dat is oninteressant.
Nee, dat is heel interessant, maar voor mijn werk is dat niet echt interessant. Ja. Omdat je daar eigenlijk alleen maar een soort toeristenclichés kunt maken. En ik denk ook dat er veel meer waarheid of essentie zit in die heel gewone ruimtes die we allemaal gemeen hebben. De plaatsen waar we onze auto's parkeren, de plekken waar we gaan winkelen, de plaatsen waar we onze vuilniszakken buiten zetten. Dat zijn heel herkenbare plaatsen die je overal in de wereld tegenkomt, maar die overal wel een heel klein beetje verschillend zijn. En daar probeer ik dan mee aan de slag te gaan. En die plaatsen hebben een heel weinig betekenis. En ik probeer die dan op een heel specifieke, heel geordende, heel esthetische manier in beeld te brengen. Waardoor er een soort spanning ontstaat tussen aan de ene kant het feit dat ze niks betekenen. En aan de andere kant dat ze een enorm podium krijgen. Waardoor het lijkt dat ze wel iets moeten betekenen.
Mm-hmm. Dat is ook het bizarre, hè? Als toeschouwer. Ik ben nu naar je tentoonstelling gaan kijken. In Beaux-Arts en ook bij Roberto Polo. Je kijkt naar die foto's en je begint je dingen af te vragen. Namelijk, wat heeft er zich bijvoorbeeld buiten het beeld afgespeeld? Mm-hmm. Dat zou kunnen zijn dat je iets fotografeert waar iets heeft plaatsgevonden.
Ja.
En dan weet je ook meteen, maar dan gaat het hem ook niet over. Het gaat puur over de esthetiek van die muur. En ergens zit er ook een heel proces van artistieke verwijzingen in. Mm-hmm. Want je lijkt ook een beetje als een schilder tekeer te gaan.
Ja, daar is een heel grote invloed. Ik woon ook samen met een schilder, Karin Hansen.
Ja.
En het fijne is dat ik ben heel sterk beïnvloed door schilderkunst en door nog veel andere. En in haar werk is heel veel fotografie aanwezig. Dus dat is zeker een soort wederzijdse besmetting. Maar meestal vertrek ik, als ik naar een plaats ga, vanuit een politieke of sociale of ecologische. Dat is de beweegreden om naar zo'n plaats te gaan. En dan word je geconfronteerd met een soort onmacht van wat kan ik over die grote vraagstukken van de wereld vertellen. En waar het voor mij dan interessant wordt, is het punt waar dat documentaire eigenlijk, waar dat overgaat in iets puur beeldautonomisch. En dan kom je bij abstractie en esthetiek, maar die wel het gevolg is van een sociaal engagement. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Mm-hmm. Vertel me eens, wat is het verschil tussen rondlopen in Kaapstad en in pakweg Lissabon, waar je ook was, dat is dan dichter bij huis.
In Kaapstad is een grote klik gekomen eigenlijk. Omdat ik op dat moment heel gevrongen zat eigenlijk met die overdreven esthetiek in mijn werk. En ik vroeg mij af, ben ik dan een formalist of wordt dat niet gemaniereerd enzovoort. En als ik dan in Kaapstad was, net voor ik naar Kaapstad vertrok, stond er een artikel in de krant dat het de tweede gevaarlijkste stad van de wereld was. En iedereen zei van, ben je gek, je gaat daar door de suburbs wandelen met een camera rond je nek die een veelvoud van een gemiddeld maandloon waard is.
Dat is vragen om ellende. Hè?
Dat is vragen om ellende. Dus ik was eigenlijk heel bang en heel paranoia en ik liep door die straten en in het begin durfde ik zelfs mijn camera niet meenemen, omdat ik eerst wou zien van, ga ik hier onmiddellijk overvallen worden? Dat viel uiteindelijk allemaal geweldig mee. Maar ik heb daar wel gemerkt dat hoe groter die angst was, hoe meer ik mij nog terugplooide in een soort houvast aan de vorm. Waardoor eigenlijk die abstractie of die overdreven esthetiek rechtstreeks een gevolg was van de sociale situatie die daar was. En dan heb ik het mij helemaal toegelaten om me daar helemaal in te laten gaan. En sindsdien is mijn werk er nog veel abstracter en veel esthetischer op geworden.
Mm-hmm, ja. En toch blijf ik me afvragen hoe dat dan gaat. Jij staat voor die muur en dan moet het ook maar gaan gebeuren. Het is niet zomaar een kikje dat je maakt. Hè.
Mm-hmm.
Het is heel uitgekiend. En je kiest je muren of de plekken ook heel goed uit. Je ziet dat er heel erg nagedacht is over de kleuren.
Mm-hmm.
Heel vaak zit je ook te focussen op hoe bijvoorbeeld een leiding zich over een muur gaat verspreiden.
Mm-hmm.
En dat zijn allemaal formele elementen, dus dat spel moet heel belangrijk zijn.
Ja.
En dan die foto. Hoe lang duurt dat?
Ik fotografeer heel weinig op zo'n dag.
Ja.
Ik wandel enorm veel. Ik heb ook geen statief bij. Dat zou ook allemaal te zwaar worden. En soms moet je 2 uur wandelen voor je een situatie tegenkomt waar je van denkt van hier kan ik misschien iets mee gaan doen. En dan begint die puzzel door de lens kijken en zoeken tot alle elementen perfect in elkaar passen en tot je een beeld krijgt dat helemaal autonoom wordt, terwijl het toch vanuit die sociale beweegreden ontstaan is.
Les Blancs van Louis Clavis. En ik heb Bert Dankaert in Pompidou te gast vandaag. Heeft te maken met twee indrukwekkende tentoonstellingen die hij heeft gemaakt. Ik ben ook blij, Bert, dat er zoveel werk van jou plotseling ineens te zien is in Brussel. En dan nog eens verzameld ook in een heel mooi boek, Simple Present, dat uit is bij Lano. En je hebt dan ook een eigen verhaal geschreven. Wat heel bizar is, de fotograaf die gaat schrijven, dat gebeurt niet zo vaak. Hè?
Nee.
En dat is samengevat in die extras. En dat is dan weer een boekje dat is uitgekomen bij EPO. Een heel bizar verhaal. Je bent naar Mumbai getrokken, of Bombay, zoals we vroeger vertelden. En je gaat er naartoe met een heel specifiek plan. Je wil namelijk gaan figureren in een van die Bollywood-films. Hoeveel draaien ze er per dag? Heb je enig idee?
Nee, heel veel. Het is de grootste filmindustrie van de wereld.
Ja, en je gaat daar naartoe en je wil figurant zijn, of gecast worden als de typische westerse figurant. Dat is dan ook gebeurd. Ja.
Ik wou eigenlijk de decors daar gaan fotograferen. Ja. En het figureren was eigenlijk een manier om te infiltreren in die Bollywood-industrie.
Ja.
En ik had in een reisgids gelezen dat in de hoofdstraat, in het centrum van Mumbai, dat daar mensen, westerlingen, staan te ronselen om als westerling te figureren in al die films. Dus ik dacht, dat ga ik proberen. Het is ook een van de weinige reizen die ik samen met mijn broer Wim heb gemaakt, die acteur is. En ik heb hem meegesleurd in dat avontuur. En,
die dan moest figureren. Dat is niet echt goed voor het ego van een acteur.
Nee, het was een les in nederigheid.
Maar ook voor jou.
Zeker ook voor mij, want het was een heel ellendige dag. Waarin al mijn plannen fout gelopen zijn, waar ik nieuwe ideeën heb moeten zoeken. En heel die mislukking eigenlijk, die heb ik aangewend om een verhaal te schrijven over fotografie eigenlijk. En over het belang of de motor van twijfel en mislukken in het artistieke proces. Want ik denk, iedereen die met kunst bezig is, die mislukt uiteraard veel meer dan dat hij grote successen boekt. En daar heb ik een boekje aan gewijd.
Ja, maar hier was het natuurlijk heel speciaal, omdat de mislukking zich op één dag en dan nog in Mumbai concentreert, terwijl uw broer, de acteur, zich ter hoogte van de darmen ook niet zo heel bijster goed voelde. Dus ik kan mij daar wel een en ander bij gaan voorstellen. Maar je kan die decors niet gaan fotograferen, maar je wou eigenlijk ook de andere figuranten, andere Europeanen en Amerikanen die daar rondlopen, gaan filmen. Tegen wij zouden zeggen een blue key, maar het was een soort van green key.
Green screen, ja.
Ja. Maar dat mislukt dan ook.
Ja, ramp bovenop een ramp. Nee, eerst.
Maar wat interesseerde jou zo aan het fotograferen van een hoop westerlingen in een decor in Mumbai?
Ja, in mijn werk ben ik bezig met het begrip culturele identiteit en wat dat betekent. En ik wou die decors fotograferen omdat in mijn werk al vaak de verwijzing is gemaakt van jouw werk lijkt op decors. En ik dacht, als ik dan echte decors ga fotograferen, gaat dat misschien nog een dimensie meer geven. De man op straat had ons gezegd dat we in een treinstation in Londen, een nagebouwd treinstation in Londen, zouden gaan filmen. Dus ik stelde mij al kartonnen treinen voor en de prachtigste foto's. Maar het bleek zich af te spelen in een controlekamer of in een soort kantoorruimte van British Rail, waar gewoon een aantal computers stonden. Een uiterst oninteressante plek, waar ik dus geen kant mee uit kon. Bovendien mocht ik mijn camera zelfs niet mee binnenbrengen. Maar wat wel heel interessant was, waren al die westerlingen die van Australië, van Amerika, van Oostenrijk, van Zweden enzovoort kwamen. Een dertigtal toeristen die daar omgetuned werden tot het vooroordeel van de Indiërs, hoe zij dachten dat een Brit eruit ziet.
En dat ikzelf, is met een zijstreep.
En in mijn geval was dat nog met een heel felle zijstreep en een bruin maatpak en zwarte schoenen. En ik vond dat heel interessant hoe onze identiteit eigenlijk compleet afgevlakt werd. En de inwisselbaarheid van ruimte hadden we het daar juist al over in verband met die IKEA-parkings. Ik vond dat het greenscreen leek mij een perfecte metafoor voor die inwisselbaarheid van ruimte. En daar dan die extras, die figuranten, voor te plaatsen in hun kostuums, zoals ze gekleed waren door die Indische costumier. Allemaal namaak Engelsen. Dus dat vatte eigenlijk heel dat project samen, dat ik normaal buiten doe, door muren te fotograferen en straten, vatte dat helemaal samen door met die figuranten iets te doen. En dan heb ik toestemming gevraagd, want de Indiërs kennen iets van bureaucratie, maar ik kreeg dan toestemming om tijdens de lunchpauze die opnames te maken. Maar dat is dan ook weer helemaal fout gelopen, want dan kwam er weer iemand tussen die zei, heb je daar wel toestemming voor? Ik zeg, ja, ik heb toestemming. En toen ontstond er weer een hele discussie en moest er overlegd worden. En op de duur,
de frustratie,
de tijd was op.
En die spat zo wat van de pagina's. Ja. Ik vond het wel zeer vermakelijk om te lezen. Maar goed, dan ga ik gisteren naar Bozar en ik blijf me wel afvragen wat ik dan te zien zal krijgen. Mm-hmm. Want die tentoonstelling is dus gelieerd aan dat boekje dat ik dan afgelopen weekend had gelezen. En ik kom in Bozar toe en ik zie typische Bert Dankaert-foto's. Dus de nonplaatsen, zoals je ze graag omschrijft. Het is trouwens een term in de fotografie die ondertussen heel modieus is geworden. Mm-hmm. Heel veel fotografen houden zich met dat soort van locaties bezig. Maar wat ik ook zie zijn drie gigantische foto's van straathonden. Ja. Enorme foto's. En ja, de straathond in Azië, dat is zoiets als de hondenpoep hier op straat. Ze liggen overal.
Ja.
Ze zien er een beetje droevig uit. Meestal hebben ze een kapotte poot. Mm-hmm. Soms zijn ze dood. Ja. Het is niet altijd een fraai zicht. Dus nu moet je mij even de link uitleggen tussen de straathond en de Bollywoodfilm in Mumbai.
Ja. Ik ben naar Mumbai getrokken, enerzijds voor die Bollywood-surrealiteit. En anderzijds omdat Mumbai is de meest bevolkte plek van de wereld. Daar wonen de meeste mensen per vierkante kilometer. En tegelijkertijd wonen daar de allerrijkste en de allerarmste mensen samen. En ik dacht dat dat wel voor het nodige geknetter zou zorgen. En ja, ik moet zeggen, van alle plekken die ik bezocht heb, was dat wel de meest intense ervaring. Dat krijg je niet verwerkt. En voor mij vatten die straathonden, die daar inderdaad her en der meer dood dan levend op straat liggen, vatten die eigenlijk heel die gespannen situatie samen. De eerste dag liep ik door de straten en kinderen van 3, 4 jaar zaten met hun handen in mijn broekzakken om te bedelen, om geld te vinden. En ik heb daar iemand zien, een dode man gezien enzovoort. En die straathonden waren voor mij min of meer een metafoor voor heel die gestoorde samenleving.
Mm-hmm. En in dus je Bozar... doet toch wel aan metaforen op de een of andere manier, wat mij dan eigenlijk wel verbaast plotseling. Als ik net, nu we net over de rest van jouw werk hebben zitten praten.
Ja, maar in die muren ook, denk ik. Aan de ene kant zijn dat soort documentaire beelden die we lezen als straatscènes. Maar aan de andere kant is dat ook iets totaal anders. Zijn dat ook constructies en zijn dat metaforen en zijn dat abstracties?
Oké, ik wil nog eens weten nu, sorry dat ik zo concreet wil zijn, maar daar ligt zo'n hond. En één foto alvast, of twee zelfs, suggereren dat je eigenlijk op die hond bent gaan bijna staan met je camera. Hoe heb je dat gedaan? Goh. Want het zijn niet altijd lieve beesten, hè?
Ja, dat viel wel mee. Ze waren te moe of te dood om nog te reageren. Nee, dat was gewoon eigenlijk zo'n soort nevenprojectje. Het was eigenlijk niet echt heel ernstig dat ik daaraan toe was. Het was meer een soort, laat ik een verzameling aanleggen van al die honden die ik hier tegenkom. En ik heb zo 20, 30 gefotografeerd.
Maar ze nemen nu wel een heel grote plek in op de tentoonstelling in Bozar. Net zoals mensen die je dan uiteindelijk toch in een trein hebt gefotografeerd.
Ja. De serie van de treinen is ook een heel atypische reeks voor mij. Mensen kennen mij van foto's waar geen mens in opduikt. En nu plotseling in Bozar toon ik heel grote foto's van honden en ook even grote foto's van mensen op de trein. Die treinen, dat was... Ik logeerde in Juhu, wat eigenlijk een buitenwijk is van Mumbai. En ik moest de trein nemen om naar het centrum te gaan. En wat me meteen opviel, is dat de deuren van die treinen, dat die gewoon open blijven staan. Die worden niet gesloten. En meestal zitten die treinen ook overvol, waardoor die mensen echt half uit die open gaten hangen. Er gebeuren ook heel veel ongelukken mee. Maar ik vond dat een heel mooi beeld, omdat je een soort kader in het kader krijgt. Je krijgt dus het kader van de deuropening, waar die mensen dan... in staan, zonder dat ze weten dat ze gefotografeerd worden. Want ik fotografeerde die treinopeningen net op het moment dat de trein bijna stil stond. Dus als de mensen eigenlijk helemaal nog niet door hadden dat ik daar stond. En daar heb ik dan heel grote prints van laten maken. Mm-hmm. En die hangen eigenlijk in de nissen van de ruimte die ik ter beschikking kreeg. Van,
ja, dat is helemaal rond de Henri Leboeufzaal.
Ja.
En ze hangen daar eigenlijk wel heel mooi. Bijna als een soort... Ja, ze hangen bijna tussen, of als een travee opgeleist, bij wijze van spreken.
Het is bijna een reconstructie van een trein en ze zijn ook haast levensgroot.
Ja, ja. Was dat voor jou nu bizar om mensen te gaan fotograferen?
Nee, eigenlijk niet. Het fascineerde mij en dan gun ik mij de vrijheid om te beginnen spelen. Uiteraard is dat iets totaal anders dan waar de mensen mij voor kennen.
Een term die jij heel vaak gebruikt is besmetting, als het over jouw werk gaat.
Ja. Ja, in het boekje valt de beetje beladen term onzichtbare besmetting. En dan beschrijf ik een ervaring die ik had als ik nog student was. En op een van mijn fotozwerftochten verzeilde ik dan in Doel. Het was niet eens zo lang na Tsjernobyl. En ik probeerde die kenniscentrale in beeld te brengen. En het leverde alleen maar clichébeelden op en het lukte eigenlijk helemaal niet. En op dat moment draaide ik mij om en er was een speeltuintje en er stond een soort wipplank. En door die wipplank te isoleren en door eigenlijk te beseffen van waar ik net daarvoor mee bezig was geweest, die dreiging van die kerncentrale, kreeg dat beeld een heel andere betekenis en stuurt eigenlijk hetgeen waar je op dat moment niet naar kijkt, of stuurt hetgene waar je op dat moment mee bezig bent, stuurt de manier waarop je dat projecteert op een object dat daar niks mee te maken heeft. En dat is een soort van besmetting, een onzichtbare besmetting, waardoor je de dingen die je bezighouden, dat je die als het ware projecteert op objecten die compleet onschuldig zijn.
Beatrice, muziek van Stefano Bolani. En dat heeft, voilà, alles te maken met een concert dat hij gaf. Vorige zomer was dat op Jazz Middelheim. En dat is nu allemaal op CD verschenen.
Het Boekenbal met Christophe Fekeman.
Ja. Ja.
Christophe, aangekondigd voor de tweede week in Pompidou, maar nu met zijn eigen tune.
Ja, het is de derde week eigenlijk, maar de eerste dus met de tune. En staan we dan toe, Chantal, om dit eerste boekenbal met tune te openen met de vermelding dat mocht hij niet op 29-jarige leeftijd zijn gestorven, de grote countryzanger Hank Williams vandaag precies 90 jaar zou zijn geworden.
Is dat echt?
En het is gepast om het te vermelden, want zijn bijnaam was toch... Of het is gepast om het te vermelden in de literaire rubriek, omdat zijn bijnaam de Hillbilly Shakespeare was.
Maar, schitterend.
Terug naar de leeftijd. Dan. James Salter. Dat is een man, die is nog geen 90, maar toch al 88. En die heeft zo pas zijn eerste roman sinds 1979 geschreven. All That Is, alles wat is in het Nederlands. Een boek dat wereldwijd met zeer veel geestdrift wordt onthaald. En onder meer vergelijkingen met Philip Roth en John Updike zijn niet van de lucht. Vergelijkingen die terecht zijn, of in elk geval begrijpelijk, omdat alle drie de heren in die grote, hyperrealistische klasse spelen die je bij veel Amerikaanse romanciers van formaat aantreft. En ook wel omdat James Salter in dit boek Alles Wat Is, net als die twee voornoemde grootheden, op zoek gaat naar wat eigenlijk de mannelijke identiteit is. Wat betekent het in deze wereld om een man te zijn? En ik kijk naar hem.
Ja, leggen jullie Bert? Het maar uit. We hebben ook nog Patrick de Technicus. Daar kan misschien ook iets over zeggen.
Ik heb er eigenlijk zelf sinds mijn zevende een bepaalde definitie van. Een echte man
sinds
is...
Sinds jouw zevende?
Ja, ongeveer. Een echte man is iemand die een vrouw gelukkig kan maken.
En,
ja. En
Philip... Dat is een fijne invulling van het man zijn, Christophe.
Wel, ja, we doen ons best. En die James Salter die voert hier een hoofdpersoon op, Philip Bowman, die nooit een sterke mannenfiguur in zijn leven heeft gehad, zegt hij. Zijn vader heeft hem verlaten op tweejarige leeftijd. En hij weet dus niet hoe het is om een kerel te zijn. En hij volgt hem dan ook, Salter, doorheen zijn volwassen leven, in zijn zoektocht naar... liefde en naar die mannelijke identiteit die dus toch blijkbaar ook volgens Salter samenhangen. Die Bowman heeft ook op 18-jarige leeftijd gevochten tegen de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Dat helpt ook, vermoed ik, om je enigszins wat mans te voelen.
Ja, maar Salter, die weet van wat het is. Hè? Was dat geen jachtpiloot?
Het gaat hier over een marinier, maar Salter zelf, als ik me niet vergis, heeft inderdaad bij de luchtmacht gevochten en heeft daar volgens mij lange tijd dienst gedaan. Maar weet ik niet precies hoe lang. Maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het inderdaad een autobiografische insteek heeft. En Bowman, dus die hoofdfiguur, die zegt, goed, ik ben daardoor misschien meer mans geworden, maar vooral zijn leven was daardoor echter geworden. En dat is een curieus zinnetje dat meteen het grote thema van dit boek aanduidt, dat de persoonlijke wederwaardigheden van Philip Bowman overstijgt, namelijk de futiliteit, of althans de vluchtigheid, het onechte, het droomachtige van dit leven. Het motto van het boek, door Salter zelf geschreven, luidt dan ook: er komt een moment dat je realiseert dat alles een droom is en dat alleen de dingen die geschreven zijn een kans hebben om echt te zijn. Dat lijkt een beetje dat laatste op een schrijverspraatje, maar gelijkertijd kan toch iedereen zich wel indenken of kan toch iedereen vaststellen dat zodra gebeurtenissen en personen die je kent of gekend hebt herinnering zijn geworden, dat ze heel veel van hun belang zijn verloren. Ik bedoel daarmee, als je 10 jaar geleden gelukkig, heel gelukkig of heel ongelukkig hebt gevoeld, 10 jaar later denk je daaraan terug en dan denk je, waar maakte ik me toch zo druk over of waar was ik toch zo
behalve
blij?
Behalve als het neergeschreven is dan.
Behalve als het neergeschreven is of behalve wanneer je, zoals Bowman of Salter beter het ergens formuleert, je eigenlijk tot een paar bladzijden hebt kunnen opwerken in de roman van iemand anders leven. Je hoeft dat erom nog niet zo letterlijk te zeggen dat het neergeschreven is, maar meer zit er eigenlijk niet in. Dat is alles wat er is. Is dat nu ook zo heel erg? Het boek lijkt mij, of Salter lijkt mij eigenlijk, te suggereren dat je er net zo goed bij kunt neerleggen.
Ja. Bert, wat denk jij als jij dat hoort? Is het leven heviger als je net aan het fotograferen bent?
Je bent je wel bewust dat je op de planeet rondloopt. En zeker de plaatsen waar ik naartoe ga, omdat die zo idioot zijn soms, zoals een parking van de IKEA of de rand van een vuilnisbelt of zoiets, dan krijgt dat een heel existentiële betekenis. En die futiliteit van het leven, en zeker op plaatsen zoals Mumbai, waar miljoenen mensen op elkaar gepakt zijn, dan stel je je wel de vraag van wie zijn we en wat doen we hier? En die hele fundamentele existentiële vragen.
Ja, maar Christophe, wat voor een boek is het nu? Moet ik het lezen? Is het kijk, goed?
Het is wat ik zeg, die vluchtigheid, die futiliteit beter van het leven, dat wordt door Salter heel origineel verpakt of gesuggereerd in deze roman, juist door zijn heel laconieke, enigszins ingetogen stijl, waarin hij heel wat gebeurtenissen en personages in dat leven van Bowman terloops heel zijdelings aanraakt. Dus er zijn mensen die sterven in één enkel kort zinnetje. waarna weer wordt overgegaan tot de orde van de dag. En zo krijg je eigenlijk een soort van mozaïek van personages en gebeurtenissen in dat leven van Sauter. En dat maakt toch dat je een... Ik weet niet of je kan zeggen dat het een bijzonder goed boek is, maar het is in elk geval... Het minste wat je kan zeggen is dat het wel een bijzonder boek is. In ieder geval een bijzondere, en nu ga ik een woord gebruiken, leeservaring.
Oei. Een leeservaring.
Maar nee, het is echt wel een aanrader. Het is zo'n boek dat duidelijk heel wat te bieden heeft, vind ik. En daarmee bedoel ik stof tot nadenken, maar toch ook echt wel gewoon leesplezier. Ja, en... Het is een fantastische stylist.
Ja, dus ik moet het... Eigenlijk savoureren. Ik moet het heel traag lezen.
Je moet het traag lezen, je moet het niet traag lezen, maar als je het niet traag leest, dan ga je heel veel van die terloops aangeraakte gebeurtenissen en personages missen. Net zoals je bijvoorbeeld in de krant geneigd bent om de overlijdensberichten of de kleine fédivers over te slaan. Het is geen ramp als je dat doet, maar je moet toch wel een beetje bij de les blijven.
Ja, traag kijken, dat lijkt mij... bij uitstek iets wat tot de talenten van de fotograaf behoort, Bert?
Ja, je hebt denk ik twee soorten fotografen. Hè. Je hebt er die heel vluchtige kleine momenten plukken. En je hebt mensen die heel traag kijken en dingen fotograferen die niet bewegen, zoals ik. Ik ben helemaal niet zo die actiefotograaf. Maar wat sowieso wel heel wezenlijk is aan fotografie, is dat alles in een beeld tot stilstand komt. En dat alles... Het is zelfs niet meer traag. Het staat gewoon voor altijd stil.
Mm-hmm. In dat boek dat je voor EPO hebt geschreven, of boekje moet ik eigenlijk zeggen, en waarin heel dat verhaal staat opgetekend van jouw toch wel heel bijzondere mislukking, jouw fotografische ervaring te Mumbai. daar zit je ook eigenlijk hoofdstukken in te lassen die puur over fotografie gaan. Mm-hmm. Ik heb er eigenlijk heel veel van opgestoken. Het gaat bijvoorbeeld plotseling over Martin Parr.
Ja.
Hey, dat is een Britse fotograaf die eigenlijk de complete alles wat we niet van Groot-Brittannië willen zien op de plaat vastlegt.
Ja.
Dat ziet er vaak heel kitschy uit. Ja. Je krijgt een beetje medelijden met die mensen die daarop staan. En nochtans, hij behoort tot Magnum, het grote agentschap van de toch wel documentaire fotografen, de heel geëngageerde fotografen. En je neemt het dan van die man op, want hij wordt daar een beetje met de nek aangekeken.
Mm-hmm.
Is dat iemand die voor jou belangrijk is? Want die doet totaal andere dingen.
Ik neem het voor hem op, maar ik geef hem ook een behoorlijke sneer, denk ik.
Eigenlijk een bourgeois die neerkijkt op het plebs.
Martin Parr is sowieso een heel belangrijke fotograaf. Ja. Zeker samen met Paul Graham, die denk ik nog veel belangrijker is. Maar dat waren de eerste fotografen die vroege jaren 80, in plaats van naar exotische plekken te trekken, zoals de traditie in de humanistische fotografie, die zeiden nee, we blijven gewoon thuis. En Paul Graham, die fotografeerde bijvoorbeeld in het stempellokaal. En niet omdat hij dat als thema gekozen had, maar omdat hij zelf werkloos was en daar uren moest zitten aanschuiven voor een zinloze stempel. En echt van binnenuit fotografeerde hij zijn eigen cultuur vanuit een soort, de hypocrisie van het exotisme, zou je kunnen zeggen. En wat ik doe is misschien nog een stap verder. Ik ga terug naar die exotische plaatsen, maar ik ga daar juist zoeken wat we hier ook hebben. Dus dan is de cirkel min of meer rond.
Ja. Parr was ook zo iemand die in kleur fotografeerde. En dat was ook zoiets wat not done was in die tijd. Ja. En nochtans, een aantal heel opmerkelijke fotografen heeft daar geschiedenis mee geschreven, zoals bijvoorbeeld de Amerikaan William Eggleston.
Ja. Ja, kleurenfotografie is tot de jaren 70 was alleen voorbehouden voor reclame en toerisme. En dan zijn er een aantal fotografen, Stephen Shore, die ook in het boekje genoemd wordt, Eggleston zeker, en dan de Britten, Paul Graham, Martin Parr. Dat zijn de grote vernieuwers van de kleur. Hoewel, je kunt verder teruggaan, er is een onlangs ontdekte fotograaf, Saul Leiter bijvoorbeeld, die in de late jaren 40, 50 eigenlijk heel baanbrekend kleurwerk gemaakt heeft. Maar de tijd was er blijkbaar nog niet rijp voor, want hij is nog maar een tiental jaar geleden eigenlijk pas ontdekt.
Ja, en hij was te zien in de Canvas Connectie. Dat was een heel bijzondere aflevering. Heel fijn, want die Canvas Connectie die zal straks een nieuw seizoen beleven. Mm-hmm. En daar zit jij ook in, dacht ik, hè?
Ja, Bert, inderdaad.
Dan zullen we jou nog veel beter leren kennen. Jongens, blijf nog even zitten. Lumière de la Mer van Bob Broosman. Ik wil mij bij deze heren excuseren omdat ik jullie daar pas abusievelijk en met excuses jongens heb genoemd, wat natuurlijk niet goed is voor de mannelijke identiteit.
We waren gevleid.
Ja, oké. Okay. We gaan eens luisteren naar Yves de Smet. Aan hem hebben we ook gevraagd om in 140 seconden ons te laten weten wat er op zijn leven ligt.
Pompidou.
Gisteren heb ik een twitteraar geblokkeerd, omdat ik zijn scheldproza een beetje beu begon te worden. En daarvoor ook al, bij nader inzien, toch niet zo'n goede vrienden van mijn Facebook gegooid, na de zoveelste rabiate en onnozele discussiebijdrage. En onmiddellijk krijg je dan van die mensen het verwijt dat je geen echte democraat bent, want ik had hun immers in hun vrijheid van meningsuiting beperkt. Dat hoor je steeds vaker. Nochtans zegt blokkeren van zo'n mensen niets over hun meningsvrijheid. Als zij willen blijven schrijven dat alles naar de duivel gaat en dat de multiculti-dinges enzovoorts definitief mislukt is, kunnen ze dat toch gewoon blijven doen. Ze doen ook niets anders op alle mogelijke fora op het internet. Misschien denken ze dat hun meningsvrijheid hun een soort podiumrecht verschaft en ons een soort luisterplicht. Maar dat is niet zo. De winkelier mag uitstallen wat hij wil, wij behouden gelukkig het recht om er met een wijde boog omheen te lopen. Daarom een warme vraag en oproep. Vindt u het ook niet dat het hoog tijd wordt om al die lezersfora stilaan de riolen van onze internetsamenleving, om die gewoon af te schaffen?
Waarom niet, Christophe Fekeman?
Ja, kijk, ik heb er ook een ontzettende hekel aan al die sociale media. Op Twitter zit ik niet, op Facebook zit ik, ja, omdat je er niet meer omheen kunt. Maar ik moei mij nooit in discussies, ik start nooit discussies op. Ik heb bij wijze van spreken niet zoveel boodschappen aan de mening van mijn 10 miljoen mede-Belgen. Dus ik heb daar... Ik geef Yves de Smet daarin volkomen gelijk. En ik kan het zelfs niet beu zijn, want ik heb zelfs geen mogelijkheid om het beu te zijn. Maar ik heb me preventief er altijd van afgeschermd.
Nochtans, jij bent een man met een mening.
Ja, maar
ook, en je schrijft columns enzovoort, dus je zou denken, jij bent een heel actieve Facebooker.
Ja, maar columns schrijven is natuurlijk nog één ding. En ik heb ook nog sympathie voor mensen die bijvoorbeeld lezersbrieven schrijven. Omdat je daar toch nog geacht wordt om op voorhand even na te denken.
Dan moet je toch een nieuwe boek van Marnix Peters lezen, als je dat zo fijn vindt.
Oké.
En dan krijg je de lezersbrief van Oscar van Bussegem.
Oké, ja, ik ben te veel met James Salter en consorten bezig. Het kweekt ook, heb ik het gevoel, een heel ander soort mensen. Hè. Ondertussen heb je dus inderdaad mensen die opgroeien in de idee dat alles wat zij denken en elke mening die ze hebben, dat die per definitie interessant is. Dus je hebt ergens een evolutie op heel korte tijd nu meegemaakt van een onmondige Vlaming naar een Vlaming die inderdaad denkt dat 100% van wat er door zijn hoofd heen gaat interessant is en het formuleren waard. En dat is toch wel een redelijk drastische stap in de verkeerde richting.
Ja, Bert.
Ik pleit schuldig. Nee, ik twitter zelf ook helemaal niet.
Maar je zit wel op Facebook.
Facebook, toch vrij actief. En de laatste tijd een beetje veranderd, omdat ik toch ook die neiging had om mij in discussies te moeien en mij soms kwaad te maken. En ik ben het helemaal beu eigenlijk, heel die Facebook-hype. Het blijft een geweldig medium om contact te onderhouden, om informatie te winnen, informatie te geven. Maar anderzijds is het zo'n pervers gedoe.
Het is nog iets anders, wanneer je inderdaad dingen post, je had echt kwijt dat bijvoorbeeld een goede one-liner hebt, een goede grap, een toffe foto en dit of iets waar echt je hart mee bezig. Maar als je inderdaad er een sport van maakt om elke dag je mening over Syrië en dat soort wereldkwesties te gaan formuleren in de suggestie dus dat je dat allemaal in een handomdraai zou kunnen oplossen, mocht jij dictator zijn, dan zit je natuurlijk heel verkeerd bezig, vind ik.
Ja, maar goed, sociale media spelen ook wel heel vaak een rol in de democratiseringsprocessen in landen waar men dat niet heeft.
Ja, maar dan spreek je natuurlijk over een heel ander niveau van het gebruik van sociale media. Dat is niet te vergelijken met waar Yves de Smet het nu daarnet over had. Hè.
Ja. Meningen over kunst, Bert, daar doe jij ook aan, want je bent ook recensent. Je schrijft voor Hart. Ja. Dat is een tijdschrift over vooral beeldende kunst. Maar die ga je niet op Facebook gooien.
Die teksten?
Ja.
Dus de bedoeling dat mensen Hart kopen natuurlijk.
Ja.
Een aantal van die teksten verschijnen dan wel op een blog.
Ja, maar je gaat niet zomaar naar het bekijken van een tentoonstelling je mening geven op Facebook. Je vindt dat een artiest toch wel het nadenken waard is en je gaat dat in een mooie tekst gieten.
Ja, ik ben in 1999 beginnen schrijven, toen nog voor de financieel-economische tijd, later de tijd waar ik dan Mark Ruiters heb leren kennen, die dan Hart heeft opgericht. En ik ben eigenlijk beginnen schrijven, niet omdat ik de criticus in mij voelde naar boven komen, maar ik vond dat er een gemis was aan de stem van de kunstenaar. Er werd heel veel geschreven vanuit kunsthistorische, kunstfilosofische achtergrond, waar uiteraard niks mis mee is. Maar ik miste echt de schrijver die bijvoorbeeld in het geval van de fotografie, die weet wat het is om met een camera door de wereld te lopen. Of een schilder, die weet wat het is om een doek te prepareren of zo. En dat miste ik gewoon. En ik had ook de behoefte om te schrijven. En dat is dan begonnen. En dat doe ik nog altijd en heel graag.
Ja. Ben jij nu al dokter in de kunsten? Oei. Of moet je dat nog worden?
Ik ben het nog niet, nee.
Nog niet officieel.
Ik kijk er ook niet echt naar uit. Hoewel heel het doctoraatsproject dat lopende is, dat ik daar wel helemaal achter sta en dat heel interessant is geweest.
Ja, want heel veel van dit werk kadert in jouw doctoraatsonderzoek. Ja. Ja. Dokter in de kunsten, daar is ook al heel veel inkt over gevloeid, onder meer ook op Facebook.
Ja.
Ja, je zou... Mijn mening is, een kunstenaar, een goede kunstenaar tenminste, die is altijd aan het onderzoeken.
Ja, dat klopt natuurlijk. Maar je moet het ook in het kader zien van het onderwijs natuurlijk. De scholen waren 10, 15 jaar geleden nog veel meer bevolkt met heel veel docenten die niks meer deden. Die absoluut geen verantwoording moesten afleggen waarom ze voor de klas mochten staan. En ik denk sinds het doctoraat in de kunsten is er toch een enorme stimulans naar... Ja, om uiteraard is het niet echt logisch als je mensen moet aanporren om bezig te blijven. Maar er is toch een ander klimaat, een heel ander klimaat in de academisch, merk ik. Tegelijkertijd blijft natuurlijk heel dat doctoraat in de kunsten een heel krampachtig zorgenkind, waar nog heel weinig goede resultaten uitgekomen zijn. En toch ben ik er een groot voorstander van, omdat ik denk, als we ons emanciperen en als we niet te veel in de val trappen van ons in academische bewoordingen te hullen die ons niet eigen zijn, dat we er dan misschien wel kunnen komen.
Ja. Christophe, ben jij ergens dokter in? Heb jij ergens voor doorgeleerd eigenlijk? Is mijn vraag.
Wel, ik heb een licentiaatsdiploma, psychologie. Ja. Nooit iets meegedaan, maar...
Jawel, boeken meegeschreven.
Ja, indirect wel natuurlijk, ja. Ja. Maar dokter, nee, dat zo zie ik er ook niet uit, zeker.
Maar ik ook niet,
hè. Nee, ik denk geen van deze vier mensen in de studio van Clara. Heren, dankjewel voor uw komst naar Pompidou. Christophe, die zie ik volgende week. En van Bert Dankaert kan je dus werk gaan bekijken bij Galerie Roberto Polo. En dat is ergens aan de Zavel, een beetje naar beneden lopen. Daar vind je de galerie, kan er gewoon niet naast kijken. Extras loopt in Beaux-Arts, dat kan je ook gratis gaan bekijken. Gewoon binnenlopen en daar de honden gaan opzoeken van Bert Dankaert. Die kan je niet naast kijken. Het hele mooie boek Simple Present is uit bij Lano en de extras bij Epo. En alle info daarover vind je op clara.be. En het nieuwe boek van James Salter is uit en vertaald bij De Bezige Bij. Morgen Stef Lernoes bij Clara, want die zal zich vergrijpen in de Vlaamse opera aan Tristan und Isolde van Wagner. En dat, beste mensen, betekent dat ze zichzelf momenteel in Bayreuth een beetje nerveus aan het maken zijn. Want Stef en Wagner, we zullen zien, hè. Goed, wat mij betreft, tot morgen en geniet heel hard en hevig van Heidi Leenaert. Zometeen tot 8 uur in Django.